Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Leaders in Security, kortweg LSEC. LSEC is een non-profit organisatie die als katalysator optreedt in het cybersecurity landschap door experten, onderzoeks- en overheidsinstellingen, universiteiten, bedrijven en subsidiërende instanties met elkaar te verbinden. LSEC heeft als ultieme doel om de cybersecurity maturiteit van onze maatschappij op te krikken door cybersecurity awareness en innovatie actief te stimuleren. Surf naar digitalsecuritycatalyst.com voor meer informatie. Welkom bij Tijdstof, een podcast van Anacom. Met Julie Petersen.
Dag Julie.
Dag Christophe.
Hoe gaat het met u?
Goed.
Ja?
Met u? Ja.
Oké. Okay.
Beetje moe. Beetje moe. Laat.
Het is al laat. Ja, het is al laat. Ja. En het is nog winter?
Het is nog winter, maar het is wel een zomerdag.
Ja, juist. Ja, eerste keer 18 graden. Het zou heel de week zo zijn. Hè?
Ja, ik weet het. Zalig. Mm. Worden en... direct goed gezien van.
Ja, maar we moeten wel werken.
Ja. Dat klopt, maar toch?
Misschien in het weekend.
Ja, dan gaat het wel minder worden.
Ah ja, zo.
Een beetje typisch.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar zover kijk ik niet vooruit als het over het weer gaat. Dat geloof ik niet.
Je kunt af en toe eens een wandelingsje of toch wat profiteren.
Ja. Want dat weer voorspellen, misschien met AI zou dat binnenkort beter gaan. Maar ja, sorry, ik maak ineens brusken naar het eerste onderwerp. Julie, jij hebt een boek geschreven, heb ik gezien.
Dat klopt.
En het heeft iets met AI te maken.
Ja.
Vertel eens.
Mijn boek, de titel van mijn boek, zal ik zeggen, is AI-criminaliteit.
Okay.
Nieuwe uitdagingen in het ondernemingsstrafrecht. Dus om het een beetje een lange titel te maken. Dus dat gaat over alles wat eigenlijk nu nieuw op ons afkomt binnen cybercrime, criminaliteit, strafrecht, de nieuwe uitdagingen, hoe moeten we daarmee omgaan?
Ja.
Is ons recht daar momenteel al tegen bestand of tegen opgewassen? Dus dat is eigenlijk zo wat de insteek van het boek geweest.
En is dat?
ik ga niet zeggen dat ik alle antwoorden heb gevonden, zeker niet. Het was eerder een verkennend boek om eigenlijk de eerste dingen waar we tegenaan botsen of de eerste problematieken aan te kaarten, waarbij ik dat zo heb opgedeeld in drie delen.
Ja.
En waarbij ik soms een antwoord heb gevonden van ja, oké. Hier kunnen we wel wat mee, of hier is onze wetgeving nog technologie-neutraal genoeg, om het zo te zeggen.
Ja.
En soms ben ik ook het antwoord schuldig moeten blijven. En heb ik gezegd, ja, dat is voorwerp voor verder onderzoek, voor doctoraten. En dat zal de toekomst zich ook nog moeten uitwijzen. En de praktijk, hoe dat zich dat zal uitrollen.
Dus. Is dat niet iets... Ik begeef mij vanavond op glad ijs, hè, maar is dat... Iets wat we vandaag toch nog vaak zien, dat ja, heel veel rechts of heel veel regels of wetteksten, whatever. Hey, ik ga mij over de nomenclatuur vandaag waarschijnlijk vaak verslikken. Die zijn natuurlijk geschreven in een tijd dat er heel wat hedendaagse problematieken niet bestonden.
Mm-hmm.
Ik denk dat je daar toch vaak tegenaan loopt. Hè, van, hebben we nu nog de juiste middelen om in te zetten tegen moderne... Ja. Gebeurtenissen.
Ja, dat klopt.
Daar komen we toch constant tegen, denk ik dan.
Ja, er komt nu een nieuw strafwetboek aan.
Echt?
Op 8 april. Hey? Dat is historisch.
Want, volledig nieuw.
Een volledig nieuw strafwetboek. Dus je hebt eigenlijk het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering. Het wetboek van strafvordering volgt momenteel nog niet. Dat is wel spijtig, want dat gaat in de praktijk voor een beetje... problemen, zorgen, er gaan heel veel extra wetten moeten komen om zich daar dan op aan te passen. Maar dat nieuw strafwetboek is wel nodig. En men wil het coherenter, eenvoudiger maken. Het huidige strafwetboek dateert ook al van 1867, my cijfertjes. Dus is al oud.
Wauw.
Dat is wel een nodige update of upgrade.
Historisch moment, denk ik.
Historisch moment. Ook een spannend moment voor ons, want alles wat we kenden, alles is veel gezegd, maar er zijn toch wel veel nieuwe dingen. het onderscheid bijvoorbeeld tussen overtredingen, wanbedrijven en misdaden die nu naar het Hof van Assise, maar dan gecorrectionaliseerd, dat gaat bijvoorbeeld verdwijnen. Dat is iets heel, ja, iets heel groot, een fundamentele wijziging.
Ja.
Nieuwe misdrijven worden ingevoerd, zoals dat je zegt, waar wordt ingespeeld op
ja. Dus die worden nu eindelijk concreter benoemd, terwijl dat vroeger wat flou was in wat gaan we,
ja,
nu,
zoals bijvoorbeeld
wat gaan we kiezen.
Het misdrijf ecocide,
ah, ja,
in milieucontext dan, of
ah, ja,
aanzetten tot zelfdoding bijvoorbeeld, is iets wat nu niet bestaat of niet strafbaar is, en wat dan wel strafbaar gesteld gaat worden.
Ah ja, oké. Okay.
Dus zo past zich dat aan. Nu specifiek op de context van cybercrime zitten we met wetgeving die nog niet zo oud is. Hè.
Ja.
De echte cybermisdrijven, informatica-bedrog, valsheid in informatica, zo die zaken, die zijn pas ingevoerd in 2000. Dus die zijn nu net, de wet op de informatica-criminaliteit is eigenlijk 25 jaar geworden in 2025.
Ah, ja.
Dus die zijn nog niet zo oud en die zijn redelijk technologie-neutraal wel geformuleerd. Dus daar verandert ook weinig aan. Weinig tot niks eigenlijk in het nieuwe strafwetboek.
Oké. Okay. Dus. Amai, zoveel vragen dat ik nu heb.
Oh.
Ja, ja, ik, voor u is dat natuurlijk ja, heel concreet. En, maar wie schrijft dat nu?
Wie schrijft
ja,
dat?
Is dat over jaren heen gegaan?
Ja, ja. Dat is een heel lang proces geweest.
Wie zet dat in gang om te beginnen?
Daar is een commissie ook tot hervorming van het strafwetboek van experten die dag in dag uit met strafrecht ook bezig zijn en die daar adviezen geven en die daar ontwerpen maken en dat ook toetsen aan hoe het best zou moeten zijn. Maar dan volgen natuurlijk vervolgens ja, politieke discussies.
Want wie is initiatiefnemer? Om te beslissen, we gaan een nieuw strafwetboek schrijven. Wie neemt
dat
daar
is politiek al zeer lang beslist,
ah ja, voilà,
maar tegen dat uiteindelijk ja, dat deel het proces in gang is gezet, zal ik maar zeggen. Ja, ja, hoe lang dat antwoord moet ik u schuldig blijven,
okay,
maar zeer lang
ah ja,
is men daarmee bezig. Want men is dan op een bepaald moment ook op...
Van 1868 misschien.
Ja, nog net niet, denk ik.
Nee, okay, ja.
Maar op een bepaald moment is men dan toch op grenzen gebotst, bijvoorbeeld over vrijheidsstraffen. Moeten die ja, korter, langer, waar dat je dan natuurlijk de maatschappelijke roep vaak hebt om lange vrijheidsstraffen en om ze allemaal... ja, wat je kent een beetje, hè, de reactie in de media,
ja, ja.
Die sluiten we dan beter op. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek natuurlijk blijkt dat niet altijd het geval is. Zeker in tegendeel zelfs. Want er is dan ook detentieschade of je kunt mensen beter...
Mm.
Ja, mensen komen uiteindelijk terug in de maatschappij terecht, dus je kunt ze dan maar beter daarop voorbereiden.
Maar komt het initiatief dan uit de politiek of uit de praktijk bij de rechterlijke macht? Of hoe moet je dat begrijpen?
Dat komt uit de politiek, maar met invloeden van...
Ja, want het is vanuit de praktijk dat er gemerkt wordt, het is ja, niet meer, het marcheert niet meer.
Ja.
Ah, ja, oké. Okay. Ja. En dat strafwetboek, daar staat dan in omschreven wat bepaalde, hoe zal ik zeggen, verrichtingen kunnen zijn waar een straf moet op...
Ja, in het strafwetboek staan eigenlijk dus de misdrijven. Dus
de
wat
misdrijven,
straf...
dat was het, ja.
Ja, de
ja,
misdrijven.
Amai, sorry.
Dus wat er strafbaar is.
Ja,
dus wat
voilà, ah, ja,
niet mag,
ja,
staat daarin. Dus
okay,
bijvoorbeeld diefstal,
ja,
valsheid in informatica, witwassen, oplichting.
Ja.
En dan staat er omschreven wat dat is, wat dat inhoudt, wat, hoe wij het noemen, wat de constitutieve bestanddelen zijn.
Ja.
En wat de straf is, of de strafmaat, beter gezegd. Want er staat natuurlijk niet een diefstal is strafbaar met 5 jaar gevangenisstraf. Er staat dan een vork. En dan zijn er ook nog alternatieve straffen mogelijk. Een werkstraf, een straf onder elektronisch toezicht, een geldboete, een probatiestraf met voorwaarden bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een heel ruime vork wel, waar dan uiteindelijk afhankelijk van zaak tot zaak en de beklaagden en de verdediging, ja, en de omstandigheden, waar dan uiteindelijk de straf wordt uitgesproken.
Dus een misdrijf dat niet staat opgesomd in het strafwetboek, daar kunnen niet voor bestraft worden?
Nee. Behalve,
dus er zijn,
ja,
er zijn geen aparte wetten
ja,
die
wel,
daar
wel,
dan...
Wel.
Ah ja, toch wel.
Er zijn nog heel veel aparte wetten.
Oké. Okay. Dat probeer ik zo in mijn hoofd samen te krijgen.
Je hebt bijvoorbeeld ook de antiracismewet, zal ik maar zeggen. Voorbeeld, waar dan in staat dat je niet mocht aanzetten tot racisme, bijvoorbeeld. Ja. En dat is dan ook strafbaar.
Okay. Ja, ja.
Dus dat zijn bijzondere strafwetten die samengelezen moeten worden met het strafwetboek. Dus dat is soms wel een hele weg om je door te banen of om te weten waar staat wat en wat mag en wat mag niet.
En dus als dat uitkomt, dan moeten jullie helemaal terug naar de schoolbank?
Er zijn momenteel al heel veel opleidingen die je kunt volgen dan. Want als advocaat moet je ook per jaar 20 punten permanente vorming halen.
Om te mogen pleiten?
Ja, om eigenlijk aan je deontologische verplichtingen te voldoen als advocaat.
Ah, ja,
waarbij dat je wel een beetje kunt kiezen in de materie die je interesseert.
Ja.
Je moet ook wel 1 punt verplicht sinds dit jaar voor witwas, anti-witwas halen.
Ja.
Dus je kunt opleidingen volgen.
Ja.
Maar in de praktijk, dat gaat wel moeilijkheden geven. Want ook bijvoorbeeld zaken die nu lopen en die dan uiteindelijk gaan berecht worden of uitgesproken, gevonnist worden na 8 april... Ja, dan is natuurlijk ook de vraag, ondertussen is dan de wet gewijzigd en dan is er een regel die zegt de retroactieve werking van de mildere strafwet. Dus de beklaagde mag dan, of heeft recht op de mildste strafwet. Dus als er een feit strafbaar is voor de wetswijziging met 10 jaar gevangenisstraf en na de wetswijziging met 7 jaar, dan zal het die 7 jaar zijn die als vork wordt genomen. Maar dan gaat heel de discussie zijn, wat is de mildste strafwet? Want dat is ook niet altijd even simpel om te bepalen. Dus dat gaat wel voor moeilijkheden zorgen. Sowieso.
Maar, eigenlijk een lange inleiding. komt door mij, want ik vind het een super interessant onderwerp. Ik ken er niet te veel van. Maar een lange inleiding om te komen tot wat jij vandaag doet, hè, Julie. Ja. Strafrecht... Hoe hangt dat samen met het cybersecurity-verhaal waar we deze podcast toch ergens mogen in situeren? En hoe ben jij daar actief in?
Ik ben vooral actief in... Of altijd actief geweest in het ondernemingsstrafrecht.
Ja.
En dan heb vroeger... Ik noem mezelf nog niet super oud. Maar toch was er een tijd toen ik begon waar dat misdrijven nog minder zo'n digitale...
Kantje hadden.
Ja, kantje hadden. Ja. Of een digitale
component. Of een oorsprong
of
een component. Ja, voilà. Ja.
Dus waar dan vroeger de oplichting gewoon, of de valsheid op papier gebeurde, is er nu altijd een digitale component. Okay. En is het niet in het soort misdrijf, dan is het zeker wel in het onderzoek. Want er is geen één misdrijf of geen één strafonderzoek meer waar gsm's niet worden uitgelezen of gebruikt zijn als instrument van uw misdrijf.
En ja.
Dus... Ja, zo is dat dan geleidelijk aan, ben ik daar zo wat ingerold en is ook, heb ik ook beseft of gemerkt van zonder een beetje die technische achtergrond kun je daar dan toch niet veel mee. Of dan begrijp je dat niet helemaal en vond je dat niet zo leuk.
Ja.
Dus dan heb ik daar meer mee beginnen, rond beginnen doen en zo is dat gegroeid.
Zeg, en in die ondernemingscontext begrijp ik, wat moet ik daarbij voorstellen? Wat voor soort van zaken ben je daarmee bezig?
Dat kan heel...
Maar dat gaat geen particulier zijn die opgelicht is, die gaat niet bij u terechtkomen, denk ik.
Jawel,
dat
kan ook. Zeker. Zeker in de context van dan cybercriminaliteit zijn het vaak particulieren... kleine bedrijven, grotere bedrijven, hangt er een beetje vanaf, die slachtoffer zijn, maar evengoed natuurlijk de daders of de verdachten die vervolgd worden. Maar het ondernemingsstrafrecht is zeer breed. Dat kan binnen heel veel verschillende sectoren. Dat gaat van horeca naar milieubedrijven, naar eigenlijk... Alle sectoren in de samenleving waar dan uiteindelijk iets kan gebeuren waardoor de rechtspersoon zelf of de bestuurder, de strafrechtelijke verantwoordelijke, vervolgd wordt.
Ja. Strafrecht zonder digitale component vandaag is... Mm-hmm.
Onbestaande.
Onbestaande, hè?
Ja.
In hoeverre moet jij zelf, komt het eigenlijk zelf wel een beetje te zeggen... technisch mee zijn om ja, toch mee te kunnen zijn in die materie en ja, uw klanten op een zo goed mogelijke manier te servicen. Tot welk niveau moet je daar technisch mee zijn? Of gebruik je daar vooral ja, vertrouwenspersonen die daar die leemte kunnen opvullen? Ja. Probeer het ergens te begrijpen waar jij zit in dat spectrum.
Ja, ik denk dat het belangrijk is. Ja, dat hangt natuurlijk ook van denk advocaat tot advocaat een beetje af. Maar dat het wel belangrijk is om gewoon multidisciplinair te werken. Dat tegenwoordig niet meer anders kan.
In een team met... Ja, ja.
En om als je met zeer technische kwesties te maken krijgt, om daar wel echt beroep te gaan doen op een IT-expert of iemand die een forensische kopie kan nemen. Ja, dat zijn dingen... Dat kan ik niet.
Nee.
Het zou ook niet het beste belang van mijn cliënten zijn als ik mij daar zou mee bezighouden. Maar natuurlijk moet je...
Maar jij leest die verslagen wel, hè?
Dus wil je een beetje kennis hebben? Ja. En als je een beetje nieuwsgierig bent, je wilt ook niet uiteindelijk voor de rechtbank staan en bepaalde vragen zijn of het zelf niet kunnen uitleggen. Ja. Dus
jij kunt conceptueel wel waarschijnlijk uitleggen of begrijpen hoe dat zo'n dingen gebeuren, wat dat de stappen daarin zijn, zonder het dieptechnisch uiteraard te kunnen...
Te technisch te gaan, wel, ja.
Maar het interesseert u wel precies.
En het interesseert me zeker.
Anders waren we niet met die boek in dat AI-verhaal bezig, want dat is wel iets wat je vandaag precies... Ja, dat u wel prikkelt, hè?
Ja. Dat vind ik zeer interessant, omdat je ook ziet dat in de praktijk, zoals ik eerder zei, die shift van het offline naar het online gebeuren, zien we nu een nieuwe shift, om maar te zeggen, van alles wat vroeger gebeurde met een phishing die gebeurde, waar dat je echt 100 mensen achter de telefoon moest hebben om 100 verschillende keren mensen op te bellen om te proberen op te lichten, zijn dat nu allemaal AI-robots natuurlijk.
Ja.
Dus zie je ook die shift naar artificiële intelligentie heel hard. Waar nog heel weinig onderzoek naar is, waar nog heel weinig over gepubliceerd is, heel weinig mensen ook nog weinig kennis van hebben of nog niet beseffen wat de impact daarvan kan zijn. En dat vind ik wel heel interessant, ja.
Ja. Ah, cool. Zeg, en... Ja, vermijden dat onze maatschappij inderdaad helemaal gedigitaliseerd is, jullie in jullie beroep, hè, zal ik maar zeggen, daar ook... Je moet mee zijn, hè. Het is met vele beroepen, hè. Ja. Ik zat er niet altijd bij stil, maar inderdaad.
Zeker.
Exciting. Oké. Okay. Julie, wat we altijd doen in deze podcast, is uiteraard naar het heden kijken. En we komen er zelfs nog op terug. Mm-hmm. Maar ook een keer zien van waar de gast komt. Hè? Mm-hmm. Wat zijn parcours is en hoe dat die tot hier is geraakt. En daarom vraag ik altijd... hoe was Julie op school? Ik vraag dat niet aan iedereen. Hoe was Julie op school? Hoe was Julie op school?
Ik kreeg wel al eens notas om te veel te babbelen.
Te babbelen?
Te babbelen, ja.
Ah, ja.
Dus dat zat er zo wel al in van in het begin.
Wat waren misschien interessante onderwerpen?
Zeker. Het ging al over AI nog voordat er was.
Ah, kijk eens aan.
Nee, maar voor de rest was ik wel een brave student.
Goeie student.
Dus buiten dat babbelen heb ik eigenlijk nooit zo'n notas gehad. Of ook nooit slechte punten gehad. Ik vond dat altijd... Ik was altijd heel plichtsbewust. Mijn mama moest ook nooit zeggen van... je moet nu studeren. Ik deed dat automatisch.
Ja, ja.
Ik pakte dan altijd... ik had dan zo'n bord... En dan, dan schreef ik daarop en dan wou ik echt lesgeven eigenlijk.
Ah, ja, echt?
En zo mijn les uitleggen. Dan moest men een bompa komen en die luisterde dan al dan niet met veel toch geveinsde interesse. een goede student wel op zich, denk ik. Ja.
Okay, dus plichtsbewust met uitgesproken communicatieve vaardigheden.
Ja,
op dat moment.
Dat wel. En dan... als je het dan hebt over de studententijd, de hogere studies, zal ik maar zeggen. Ook hetzelfde, maar wel niet zo'n fan van alle lessen, zal ik maar zeggen.
Okay.
Dus ik skip wel eens een les.
Ah, ja. Okay.
Maar ik studeerde die dan wel op mezelf. Dat kon ik dan beter op een of andere manier. Dus ik ging wel naar de lessen
autodidact.
Die... Ja. Dus ik ging naar de lessen die verplicht waren, uiteraard. Hè, voor permanente punten en evaluatie.
Ja.
Maar zo de gewone hoorcolleges in een grote aula, daar zat ik dan zo wat van achter en ik registreer dat eigenlijk niet. Uh-huh. Maar ik studeerde dat dan wel echt thuis.
Ah ja. Dus, zeg, en wat heb je in de humaniora gedaan?
Eerste 2 jaar Latijn, moderne talen. En dan dat Latijn toch maar wel laten vallen, want dat is toch veel studeren voor een dode taal. En dan naar wetenschappen overgeschakeld.
Ah, ja, okay.
Wat niet eigenlijk de beste keuze was. Ik had beter bij dat Latijn gebleven.
Okay.
Want fysica en chemie...
Dat was uw ding niet?
Nee, totaal niet.
Nee.
Ook wiskunde.
Nee, oké. Okay.
Kon ik eigenlijk helemaal niet goed, maar dat klonk toen zo heel... tof.
Ja.
Uiteindelijk was hij minder tof, maar we zijn er doorgeraakt. Dus.
Oké. En dan met talen begonnen?
Ja, dan met talen begonnen.
Vertel eens.
Ja, altijd wel zo die interesse gehad in rechten, toch? Ook al tijdens mijn middelbaar.
Oké.
Dat ik zoiets had van, misschien rechten. Maar dan op mijn 18 toch niet... Allee, op mijn 17 eigenlijk, want... Ik verjaar in december, dus je zit aan 17 en je moet kiezen.
Mm-hmm.
En zo niet klaar voor die wereld of zo.
Ja.
Omdat ik zoiets had van, die advocaat. Je kent dat dan eigenlijk helemaal niet, maar toch had je daar zo'n bepaald beeld van. En dacht ik, is dat wel iets voor mij?
Ja.
Dus dan ben ik dat niet gaan doen.
Nee.
En dan moest ik iets anders kiezen. Hè.
Mm-hmm.
En iedereen zei altijd van, je bent toch goed in je talen en schrijven. En dan gekozen voor Frans, Italiaans. In Nederlands, wat dan heel leuk was.
Mm-hmm.
Maar na 3 jaar waar ik toch zoiets had van... Hè, dus tegen het einde van mijn bachelor, dat ik dacht... Ja, maar die rechten, dat blijft me toch wel prikkelen ook.
Mm-hmm.
En dan beslist om toch nog rechten te gaan doen.
Het was niet omdat je toen al dacht van... AI gaat dat tolkenbestand hier helemaal van de kaart vegen?
Nee, absoluut nog niet mee bezig op dat moment. Nee.
Exact, ja.
Nee.
Ja.
Nee, en dan mij geïnformeerd hoe je dan dat traject kon doen. Want normaal is een bachelorrechten 3 jaar nog eens, maar ik had dan al een bachelor, dus dan kon ik eigenlijk dat in een verkort traject doen, waar ik sommige verplichte vakken, zoals filosofie en economie en zo, kon skippen.
Ja.
En dan kon ik eigenlijk in 2 jaar mijn bachelorrechten halen en dan nog 2 jaar master.
Ja, dus. En ik zag ook dat je tussendoor in de zomer nog ergens in Californië hebt gezeten.
Ja.
Dat is precies een leuke herinnering.
Ja.
Een soort van summer school dan? Of hoe?
Ja, dat was een soort zomerlessen. Een lessenpakket. Je kon dan kiezen tussen vaste vakken eigenlijk echt daar die gegeven werden. Dus dan had ik een vak Punishment, Culture and Society gekozen. Dat klonk wel interessant, dat vak. Maar wat vooral interessant klonk, was natuurlijk ook naar Berkeley gaan, naar Californië gaan.
Ja.
Ja, en dat was heel leuk. Ik kijk er nog altijd. Ik denk dat dat nu, deze zomer, 10 jaar geleden is. Of volgende zomer. Allee, alleszins bijna 10 jaar geleden. En zoals gemerkt, kijk ik daar nog met heel warme gevoelens op terug.
Ja,
ja, was echt een leuke tijd.
Vrienden voor het leven aan overgehouden, aan zoiets? Of?
Één vriendin wel. Vanuit Nederland.
Soms genoeg, hè?
Iemand van Breda, die eigenlijk zo wat de Nederlandse Julie was.
Ah ja.
En wij hebben dan elkaar nog voordat we vertrokken gevonden.
Aha.
Via een of andere Facebookgroep, dus sociale media.
Ja.
En dan hebben wij echt samen onze vluchten geboekt naar San Francisco.
Echt?
En dan hebben wij zo heel dat traject. Zij deed wel andere vakken, totaal geen strafrecht.
Ja.
Maar dat gedaan en die is nu onlangs nog op babybezoek geweest en zo bij mij. Dus ja, dat is wel leuk.
Zeg, en dat strafrecht, vanaf wanneer moet je dat kiezen, die richting?
In uw bachelor moet je eigenlijk nog niks kiezen. En dan in uw master, op de U Antwerpen was dat toch het geval, moet je dan kiezen voor een soort major-minor traject.
Mm-hmm.
Dus dan moet je wel een beetje je keuze maken.
Ja. En daar was je van overtuigd? Dat was echt geen dat je wou doen, of was dat ook...
Ik vond wel tijdens mijn bachelor de meeste vakken interessant.
Mm.
Dus op het einde had ik wel zoiets van, die keuze is nu toch moeilijker dan ik had gedacht. Want ik denk dat veel mensen in de rechten gaan en vooral zo'n beeld hebben. Ja, strafrecht komt ook veel in de media en zo.
Mm.
Dus ook ik had zo dat ding van, strafrecht. ironisch genoeg was dat mijn slechtste vak in de bachelor.
Okay.
Dus ja, ik had altijd wel best goede punten. Dat is wel moeilijk om over jezelf te zeggen. Maar ja, en strafrecht was dan zo ja, net erdoor. Maar toch ja, wou ik dat dan doen of heb ik daarvoor gekozen en heb ik geen spijt van. En dan in de master heeft hij dat wel hersteld, dat ik dan wel goede punten had. Ja. Ja.
Zat daar toen al die digitale component in?
Weinig eigenlijk niet.
En dat is 10 jaar geleden?
Ik ben afgestudeerd in 2018.
Ja.
Dus mijn master was van 2016 tot 2018.
Ja.
En ik heb eigenlijk, moet ik eens goed nadenken, maar ik denk dat ik nooit les heb gehad over een of ander informatica misdrijf of nee, totaal niet eigenlijk. Dus dat zat er niet echt in. Nee.
Was jij toen op een of andere manier al met een gezonde interesse rond IT bezig? Ik zeg niet dat je die vandaag
eigenlijk
hebt,
niet.
Maar ik vermoed het wel, hè? Als je, ik voel dat toch.
Mm-hmm.
Maar nee, het is totaal geen.
Toen eigenlijk echt niet.
Nee.
Of weinig.
Ja.
Ik besefte dat ook niet dat dat zo belangrijk was of dat dat zo vaak ging terugkomen. Dat is echt, maar ja, dat is natuurlijk heel veel. Je hebt een bepaald beeld van hoe dan bijvoorbeeld ook een strafzaak is of hoe dat de raadkamer, je leest dat. Je denkt, de raadkamer, wauw. En dan komt dat uiteindelijk voor de raadkamer en dat is helemaal anders dan dat je dacht.
Ja, de chauffage werkt daar niet.
Mogelijk. Dus ja, ik had dat toen niet, dat besef van dat zo belangrijk ging zijn of ging worden.
Ja.
Dat ik echt pas door in de praktijk.
Ah, oké. En na je studies, wat heb je dan gedaan?
Na mijn studies was eigenlijk het eerste plan om nog verder te gaan studeren. Want ik had dan toch de microben een beetje te pakken van het buitenland. Dus dan ging ik eigenlijk nog een master in Amsterdam doen.
Oké. Okay.
Maar dan is dat zo'n beetje, ja, ben ik er zo'n beetje ingerold, want dan had ik mijn thesis geschreven. Mm-hmm. Mijn thesis had dan een prijs gewonnen, waardoor dat je zo wat gecirculeerd was en dat ik dan plots een voorstel kreeg van een advocatenkantoor om daar te komen werken.
Ja.
Ja, en dat was dan een voorstel in het ondernemingsstrafrecht, waar ik daarvoor eigenlijk ook nog niet echt, net zoals met met cyber en IT, nog niet echt over had nagedacht of specifiek zo in die richting aan het gaan was of zo, dan is dat zo gekomen en gegroeid. En dan heb ik daar ja op gezegd en dan heb ik die master in Amsterdam geannuleerd. En dan zijn we vertrokken, ja.
En over wat ging uw thesis?
Over uitingsmisdrijven in digitale tijden wel.
Ik hoor al digitaal.
Ja. Dus dat ging eigenlijk over het misdrijf aanzetten tot terreur, ook op sociale media. En dan een afweging tussen vrijheid van meningsuiting.
Wow.
Wat mag er wel gezegd worden en wat niet. En wanneer is de grens met wat strafbaar is of zou moeten zijn. Dus ja, daar zat het misschien wel al in, nu dat je het zegt. Ik had er eigenlijk nog niet over nagedacht.
Ik vind het een super interessant topic.
Ja.
Dat komt vaak ook in de podcast terug naar boven.
Mm-hmm.
Komen straks nog wel tegen. Interessant.
Ja.
Ah, leuk. En dus dan heb je daar 7 jaar gewerkt, denk ik.
Ja, iets langer.
Ik begreep
dan
ook
jaar.
Dat je ondertussen, ik heb via gesprekken die we ervoor hebben gehad ook begrepen, dat jij wel ook graag in de. Wat meer die analyse in dat onderzoek duikt, hè? Bepaalde thema's wat uittypt.
Mm-hmm.
Ik begrijp dat je daar ook nog bepaalde dingen in doet of hebt gedaan, onderzoek?
Onderzoek, ja. Ik heb 1 jaar gedoctoreerd, maar ik heb dat niet afgemaakt, duidelijk, want ik ben geen dokter in de rechten.
Ja.
Dat was niet volledig mijn ding, wel niet.
Okay.
Dat was dan een combinatie met de advocatuur, waarbij ik toch merkte dat dat menselijke, dat contact, naar de rechtbank gaan, met mensen verhoren, voorbereiden, meetings, dat was iets wat ik veel leuker vond dan altijd met datzelfde topic bezig zijn en het vooruitzicht om dat nog 4 jaar te doen.
Ja.
Wat niet wegneemt, dat voor kleinere projecten ik dat inderdaad wel leuk vind.
Okay.
Dus kleinere publicaties of zoals mijn boek dan bijvoorbeeld, om u dan zo in iets te verdiepen. Toegeven, ik vind dat vooral leuk als het dan afgerond is. Hè?
Ja.
Dan denk ik zo, goed.
Ja.
Maar soms, als ik dan aan het schrijven ben zelf, maar dat denk ik dat herkenbaar is voor iedereen die zoiets doet.
Ja. En dan nu, sinds 6 maanden, Head of Cybercrime in Crime bij Artis.
Klopt, ja.
Dat is een serieuze titel, hè?
Ja. Ja. Ja, dus leuk.
Ja.
Dus echt volledig nu naar dat aspect gegaan, wat niet wegneemt. Ik doe alle strafzaken natuurlijk, maar wel met een grote focus op het digitale.
Wat zijn zo de cases waar je het meest mee te maken krijgt? Hè? Of als we dan over die digitale component hebben, dat cybersecurity verhaal. We lezen natuurlijk elke dag veel zaken in de krant, we zien het op nieuws. Is dat inderdaad de realiteit, de gigantisch veel phishingpogingen, ja. De zedenfeiten, digitaal dan, ja. Is blijkbaar alleen met de regelmaat van de klok nu.
Sowieso. Ja.
Is dat het waar we vandaag het meeste mee geconfronteerd worden in onze maatschappij?
Ja, dat is toch alleszins de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Ja. Als je kijkt naar de cijfers, bijvoorbeeld in 2025, denk ik, dat stond recent ook nog maar in de krant, dat het om 60 miljoen euro ging, enkel maar in de provincie Antwerpen en enkel maar uit phishings.
Ja.
En dan moeten we weten dat eigenlijk 75% van verdachte overschrijvingen door de bank worden tegengehouden.
Okay.
Dus eigenlijk is dat cijfer 25% dan, en daar is dan nog eens een groot dark number, want heel veel mensen durven geen aangifte doen, omdat ze zich op een of andere manier toch schamen.
Ja, ja.
Of omdat ze denken dat dat niks gaat uithalen, dat ze hun geld toch niet gaan terugzien.
Ja.
Dus in dat opzicht is het wel echt de snelst groeiende vorm van criminaliteit.
Ja. Dus dat is het bulk van de zaken waar je mee te maken krijgt vandaag?
Ja.
Ja. Oké. Dus dat kunnen we... Ik ging je ineens ook vragen. Het is misschien wel... Ik kan mij in uw wereld moeilijk inleven. Strafrecht is natuurlijk iets waar je wel wat tegenkomt en ziet. Waar lig jij eigenlijk wakker van?
Van mijn baby die niet slaapt.
Ja. Letterlijk.
Letterlijk.
Ja.
Ja.
Maar daarnaast zijn er zo...
Je bedoelt zo dossiers of zo?
Ja, nee, gewoon... Ja, whatever. Wat houdt u bezig? Waar word je kwaad van? Ja, want ik kan me inbeelden, als ik die veel dingen die je hoort in de pers, mm-hmm. als je dat ziet of leest, je wordt daar kwaad van. Natuurlijk, als je dat regelmatig tegenkomt, gaat er een soort van toch afvlakking gebeuren. Anders kun je je beroep niet goed uitvoeren, denk ik. Hè. Dat is logisch. Maar waar word je vandaag nog kwaad van? Waar lig je wakker van? Wat gaat er vandaag mis in onze maatschappij? Nu klinkt het weer zo groot. Hè?
Er gaat veel mis.
Ja, tuurlijk. Ik
probeer wel altijd in alles het positieve te zien. Een beetje. Maar... Ja, dat hangt ook, als ik werkgerelateerd kijk, hangt dat echt een beetje af van dossier tot dossier. Ik kan heel makkelijk de knop omdraaien. Ik zie een dossier echt als iets...
Een object.
Ja, als bijna iets fictief of zoiets dat precies niet echt is, waar ik dan mij heel hard in kan vastbijten.
Mm.
Maar wat ik ook daarna, 's avonds dan, wel makkelijk kan loslaten.
Ja.
Wat denk ik ook nodig is om aan beide kanten te kunnen staan, want je verdedigt niet alleen slachtoffers, maar soms sta je ook aan de kant van de dader.
Mm.
Je verdedigt altijd de mens die iets bepaald dan wel fout heeft gedaan.
Mm-hmm.
Maar dat wil niet zeggen dat de hele mens natuurlijk slecht is. Dus ik kan dat gemakkelijk loskoppelen, maar er zijn wel bepaalde zaken die moeilijker zijn. Ik ben bijvoorbeeld, kom ik niet super vaak in aanraking met zedenfeiten.
Mm-hmm.
Maar als dat wel het geval is en het gaat om bijvoorbeeld beelden van kindermisbruik of dergelijke meer, dan zijn dat wel dingen waar je van wakker ligt. En zeker sinds dat ik dan zelf mama ben geworden, waar ik ook in het algemeen kwaad van kan worden, is gewoon... Op sociale media bijvoorbeeld, hoe dat dan werkt. En algoritmen die content tonen aan jongeren die ze nooit zouden moeten zien. En hoe dat ze daar dan, hoe dat je daarmee moet omgaan. Schermtijd, daar kan ik van wakker liggen. Hoe ga ik dat doen, die schermtijd?
Hoe voor uw eigen kinderen?
Voor mijn kind, ja. Ja. Dus zo van die dingen.
Ja.
Los van de nog veel grotere problemen die er zijn, maar daar gaan we het misschien niet over hebben.
Ik vind dat zelf altijd een heel interessant topic, zeker als we het over algoritmes hebben die in handen zijn van mensen die daar uiteindelijk gebruik van maken omdat ze gewoon geld willen verdienen.
Ja.
Moeten we daar vanaf? Moeten we daar iets mee doen?
Ja en nee. Ja, ik weet waar je een beetje op aanstuurt.
Ik weet het niet, ik ben benieuwd.
Wat uw mening, denk ik, is over het topic. Ik denk dat we daar gewoon op een andere manier misschien mee moeten omgaan. Dat daar striktere regels moeten zijn. Maar ja, regels die zijn er ook om niet nageleefd te worden, anders zou ik geen werk meer hebben.
Zouden we daarvoor willen betalen?
We betalen al, hè. We betalen met onze privacy, we betalen met onze data.
Dat is waar. Dat is omdat, uiteraard, dat is het verdienmodel. Ja. Maar als we nu gewoon door je netwerk starten, waar dat je met mensen connecteert en je ziet enkel die mensen hun updates zonder alle reclame en whatever die daartussen zit, omdat die nodig is voor degene die het netwerk uitbouwt, zou er terug voor betalen? Er bestaan vandaag netwerken.
Ik denk dat er veel mensen wel voor zouden betalen.
Ja, het kan zelfs zonder betalen. Hè? Maar waar, hoe trekken we iedereen
Maar hoe gaan we al die mensen daar terug naartoe krijgen?
Exact, daar zijn we. Ja, want het bestaan.
Mensen die hun profiel hebben met zo, alle influencers en die zoveel volgers hebben en die leven op ja, hoe gaan we die daar naartoe krijgen?
Ja, die zitten trouwens allemaal vast in Dubai nu, hè? Maar
ja.
Ja. Maar maar het, en dat is iets wat mij, ik vind dat wraakroepend, die oplossingen bestaan er allemaal, maar mensen hebben daar precies geen zin in.
Ja.
Want velen vinden het ook plezant als ze constant met reclame worden bekogeld op Instagram, Facebook, whatever. Omdat misschien een beetje ook een verslaving is geworden. Een
is
manier,
ook een verslaving. Hè?
Vroeger had je het reclamefolder in de bus. Dat moeten we allemaal niet meer hebben. Maar ondertussen krijgen we wel in tienvoud alles elke dag op door de strot geramd. En vaak zonder dat we het zien, want we scrollen te snel. Maar het blijft wel op je netvlies hangen. Oh, ik begin hier...
Het is een verslaving. Het is recent uit wetenschappelijk onderzoek dat de Europese Commissie gebruikt heeft gebleken dat het model achter TikTok, dat effectief verslavend is.
Ja.
TikTok zegt dat dat niet zo is natuurlijk. Ja. Hè, en heeft nu ook het recht om zich daarop te verdedigen. Dus we zullen zien wat die verdere procedure brengt. Maar is gewoon zo. Ja. En toegegeven... Ik ben ook zelf soms schuldig. Dat ik echt zelf mij betrap op dat ik maar wat aan het scrollen ben.
Ja.
Niet op TikTok, weliswaar. Maar op Instagram bijvoorbeeld. Ja.
Raar, hè, dat jij dat dan op TikTok je eigen hebt...
Ja, nee, dat doe ik dan niet. Ja.
Want op zich, of fond, het is praktisch hetzelfde. Natuurlijk zit een andere entiteit achter, maar...
Ja. Ik weet het en ik word ook geconfronteerd met zaken bijvoorbeeld tegen big tech bedrijven. En daar worden ook heel vaak geconfronteerd met eigenlijk het feit dat je daar soms dat wij daar machteloos tegen staan. En dat iedereen maar algemene voorwaarden heeft getekend en niet weet wat dat daarin staat. Ja. En dan uiteindelijk hebben ze er een probleem mee en ze kunnen niks doen. Je kunt die hier niet voor de Belgische rechter krijgen, want je moet... om geen namen te noemen, naar bepaalde andere landen. En toch doet het eigenlijk.
Dat is raar, hè?
Raar, hè?
Wij zijn kuddebeesten.
Slaven van onze tijd.
Ja. Ik vind dat een zeer interessant thema. En dat zien we... We hebben het nu over Big Tech, toevallig. Hè? Ook daar weer. Er zijn heel wat Europese waardig... volle initiatieven, maar hoe krijg je die van de grond? Hoe krijg je daar geld in geïnvesteerd? Hoe krijg je daar gebruikers op? Het is net hetzelfde verhaal. Maar het is er allemaal, hè. Dus we zijn eigenlijk, zijn we niet vaak wat te lui?
Misschien wel.
Ja, het gemak zucht.
Het gemak, en wat je kent, hè.
En wat je kent, ja.
Ja.
Nou. Ja. Waar krijg je energie van?
Waar krijg ik energie van? Oh, ik krijg energie als een zaak goed is verlopen.
Ja.
En dat moet niet per se een vrijspraak zijn, voilà, bijvoorbeeld. Dus, maar een goed resultaat,
ja.
Daar krijg ik energie van. Ik kan energie krijgen van ja, onnozele dingen. Als iets, ja, als een to-do-lijst afgewerkt is, ik krijg energie van... slaap zou ik energie van krijgen, maar dat ken ik momenteel niet. ik krijg energie van het zonnetje, dat schijnt. Ja, dat kan echt van kleine dingen zijn en zo van dag tot dag afhangen. Ik krijg energie van... een foto doorgestuurd krijgen van mijn zoontje of van daar samen iets mee te doen.
Kleine dingen.
Kleine dingen, ja. Mm. Ja.
Mm-hmm. Geopolitiek is altijd een thema dat ik ook graag in de podcast steek, omdat natuurlijk vanuit de cybersecurity perspectief komt en een privacy verhaal komt natuurlijk die digitale soevereiniteit, dat big tech verhaal komt heel vaak terug. Zie jij daar vanuit de praktijk, heeft dat ergens al een weerslag? Heeft dat een invloed op wat jij ziet gebeuren? Zijn er zaken die, zijn een nieuwe soort van feiten die gebeuren, omdat, ja, omdat er toch bepaalde machtsverhoudingen veranderen? Ik weet het niet, hè.
Goh, wat je nu bijvoorbeeld ook ziet, dat ja, nieuwer is. Eigenlijk in mijn boek heb ik criminaliteit... of AI-criminaliteit opgedeeld in 3 delen.
Mm-hmm.
Je hebt zowat hetgene waar de mensen zich het meeste bij kunnen voorstellen. Het meest obvious is criminaliteit gepleegd met AI, waar dat je AI gaat gebruiken als instrument van je misdrijf. Bijvoorbeeld een chatbot die je gaat gebruiken om mensen op te lichten, bijvoorbeeld, of een deepfake.
Ja.
Dan tweede onderdeel, criminaliteit... met AI, waar AI eigenlijk bepaald gedrag gaat stellen, omdat het autonoom handelingen kan stellen,
mm-hmm.
dat eigenlijk strafbaar is, materieel gezien strafbaar, waar dan heel de vraag is van wie kan daar verantwoordelijk voor zijn. En dan derde onderdeel waar ik eigenlijk wil toekomen, is criminaliteit tegen AI, namelijk dat, ja, dat je dat op zoveel vlakken nu in de samenleving wordt dat gebruikt, dat ook die kwetsbaarheden meer en meer duidelijk worden. En waar dat je dan nu bijvoorbeeld ziet dat die data poisoning of LLM grooming heel fel gebruikt wordt om fake news te gaan verspreiden, anti-Russische propaganda te gaan verspreiden en in westerse chatbots te gaan injecteren. Zodat de output eigenlijk die daaruit komt pro-Russisch is.
Okay.
Dus dat zijn zo nieuwe vormen die je dan ziet en die zeker in geopolitieke context ook wel...
Ik heb net een woord gehoord, nooit heb gehoord, LLM grooming.
Ja.
Ik dacht dat ik alle varianten en bijvoegsels op LLM's had gehoord.
Ja, nee, dat is blijkbaar de term voor dus data poisoning. Waarbij dat je dus de data eigenlijk gaat besmetten.
Ja.
En zo eigenlijk de output dus gaat beïnvloeden. Ja.
Inderdaad, ik snap het. Ja, voilà. Ik heb dat nog nooit vernoemd gehoord. Ja. Zeg maar, van waar komt die... die interesse met dat AI-verhaal? Is dat omdat je dat inderdaad vaak tegenkomt? Of is dat puur, is dat iets... ja, ik weet niet.
Dat was iets dat ik eigenlijk nog niet was tegengekomen. Want dat is nu echt maar de laatste jaren of laatste tijd dat je dat meer en meer begint te zien in dossiers, ook waarbij AI wordt gebruikt.
Mm-hmm.
Maar dat was wel iets dat aan het opkomen was. En ik was zo eigenlijk een beetje... ja, getriggerd, zal ik maar zeggen. Nog vooraleer dat de rest daar zo wat mee bezig was binnen de advocatuur. Want de advocatuur is ook heel... Allee, ik ben begonnen in 2018. Ik heb nog moeten leren hoe dat je een fax moest gebruiken. Hè.
Ah, ja.
Dus ook nu, digitale inzage van dossiers, dat is allemaal nog vrij nieuw.
Ja.
Dus wij moesten we moesten tot een paar jaar geleden nog fysiek naar de Griffie... met onze gsm dan, en dan foto's trekken. Op den duur foto's trekken van een scherm.
Ja.
Dat is al een vooruitgang. En nu kunnen we op ons eigen scherm het dossier raadplegen.
Ja.
En die AI, ja, iedereen was zo af van... ja, dat gaat niet zoveel. we zullen wel zien, maar dat is wat overroepen.
Ja.
En ik dacht van, ja, nee, denk het toch niet. En dan ben ik mij daar zo... in beginnen verdiepen.
Is dat niet eentje om van wakker te liggen?
Zeker, ja. Ja, ook.
Omdat dat ja, zelfs voor mensen, zelfs voor techneuten, is dat AI-verhaal iets dat het zoveelste dat nog maar eens ja, exponentieel weer sneller gaat.
Ja.
Het is eigenlijk zot, hè.
Maar als ik van alles moet wakker liggen, Christophe. Ik heb al zo...
Ja, maar het is wel bepaalde...
Maar ja, dat is wel zeker waar. Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Ja, tof. In het laatste stuk van de podcast, jullie, gaan we altijd een aantal termen op de gast afgooien. En die moet daar dan een keuze uit maken of hetgeen dat in hem opkomt.
Oké. Ja.
Als ik zeg NIS2 of GDPR.
Oei.
Alle twee buiten uw comfortzone.
Ja, dat kun je moeilijk tussen kiezen. Ja.
Cybersecurity of privacy? Wat is voor u? Wat roept dat op?
Ja, ik denk privacy. Ja, privacy is een grondrecht. Privacy is belangrijk. Privacy wordt eigenlijk onderschat, vind ik ook wel, door veel mensen.
Ja?
Of niet gedacht dat het zo belangrijk is.
Voilà.
Mensen die dan
staan
eerder zo
stil.
Gaan... Ja, ze staan er
ik
inderdaad niet bij
verbergen.
Stil. Als ik niks te verbergen heb, waarom mag dat dan niet? Waarom mogen er dan niet overal camera's hangen? Waarom mag dat... Dus ja, zo dat. En dat denk ik, ja, dat is niet het geval. Want dan uiteindelijk moet het maar eens over hen gaan en moet er toch maar eens iets... op straat belanden, wat ze toch liever niet hadden dat het daglicht had gezien. En dan is het kotteklein. Dus ja. Privacy is zeer belangrijk. Ja, NIS 2, maar alle regelgeving. En ja, het amalgaam van Europese regelgeving tegenwoordig rond cybersecurity en uw weg daarin vinden is ook niet gemakkelijk.
Zijn we te ver aan het gaan?
Nee, zijn we te ver aan het gaan? Niet, denk ik.
Nee.
Maar het is moeilijk, denk ik, om te coördineren of nog het overzicht te krijgen.
Ja.
Je hebt zoveel verschillende, ja,
instrumenten veel op korte tijd
die dan los van elkaar er wel ja, moeten zijn of die een legitiem doel dienen, maar waar dat je dan op den duur denkt, ja, nu is er dan weer de AI-act. En daar staan dan ook verplichtingen in, bijvoorbeeld om die data poisoning waar ik het over had, om zich hoogrisicosystemen moeten zich daar tegen weren. Er staat dan niet echt in hoe dat precies moet gebeuren, maar het moet wel. Maar ja, in sommige instrumenten wordt dan verwezen naar als je CRA-conform bent, worden je echt ook conform de AI-act je verplichtingen te voldoen. Maar in andere instrumenten staat dat dan weer niet.
Mm.
In tenen kun je een boete van tot 15 miljoen euro krijgen als je niet compliant bent. En dan ja, op andere basissen kan dat dan ook. En soms is er sprake van cumul en soms niet. Nee, dat zijn dingen waar dat zo weinig over is... Ja, weinig over nagedacht durf ik natuurlijk niet zeggen, want er is heel veel over nagedacht. Maar wat heel moeilijk wordt om nog uw weg door te banen als jurist, maar dan zeker als bedrijf. aan welke regelgeving moet ik nu eigenlijk nog voldoen? Tegen wanneer? En,
ja, voilà.
Ja.
Ja. En de vraag is dat is vaak ook, schieten we onszelf niet een beetje in de voet? Omdat, ja, natuurlijk qua competitiviteit, als wij in Europa zoveel regeltjes hebben, dan klinkt het weer heel slecht, hè? Maar op andere plekken niet. Ik begrijp natuurlijk dat al die wetgeving probeert ons op bepaalde manieren tot een hogere maturiteit te brengen, maar die komt mee een kost die onze concurrenten misschien niet moeten dragen. Ja, dus hoe kijk je daar naartoe?
Ja, bijvoorbeeld de insteek van de AI-act is om enerzijds rechtszekerheid te creëren en te zorgen dat er alleen AI-systemen op de markt komen die bijvoorbeeld fundamentele rechten respecteren, maar anderzijds ook nog altijd om tegelijkertijd innovatie niet te veel te willen inperken. Maar dat is altijd, ja, bij regelgeving altijd natuurlijk... het risico. Maar ik denk dat het nog erger is zonder regels.
Ja.
Dus ik denk wel dat we daar... En daar mogen we toch wel binnen Europa, denk ik, trots op zijn. Dat de AI-act als eerste wereldwijde wetgeving rond AI, dat we daar wel een voorloper op zijn. Dat wel.
Oké. WhatsApp of Signal?
WhatsApp.
Vertel.
Ga je nu vragen waarom?
Ja.
Ik zie je nog nooit gebruikt
hebben. Ah, nee.
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 Lig je soms wakker van het gebruik van WhatsApp? Misschien niet altijd alles zo...
Nee, eigenlijk niet.
Privé is dan...
Ik lig daar eigenlijk niet echt van wakker. Nee. Waarmee ik niet wil zeggen, ik zal nooit wachtwoorden of zo doorsturen. Maar verder lig ik daar eigenlijk weinig wakker van.
Je hebt ook geen gezonde aversie tegen Meta als bedrijf. Sorry, ik ben
dus
mijn
wel.
Eigen dingen aan het projecteren.
Ja.
Je ligt van andere dingen wakker.
Ja. Laat ons daarop houden, ja. Ja.
Oké. Dan ga ik daar niet verder op ingaan.
Oké. Wij hebben toch gestuurd via WhatsApp, of niet?
Ja, maar dat is een iets dat ik vaak hoor. En ja. Dat is weer een beetje de rode draad. Ja. Mm-hmm. Als iedereen erop zit...
Ah, wel, ja. Ja.
Dus bij mij gaat het meestal zo in trappensysteem. Mm-hmm. Begin bij Signal. Zeg, heb ik niet. Ja, oké, okay, dan WhatsApp dan, hè.
Ja, ah ja, ja. Oké. Okay.
Sorry,
ik heb u nu teleurgesteld.
Nee, want ik ben genoodzaakt om de twee nu altijd te gebruiken. Maar ja. Ik zal altijd eerst proberen met alles wat ik doe een systeem voorstellen waar ik volledig zelf achter sta. Ja. Als dat niet gekend is of matcheert niet of whatever, mm-hmm. Dan gaan we het trapje naar beneden.
Ja.
Maar zo krijg je stilletjes aan wel de massa. En dat is dan wel een heel groot woord natuurlijk. Dat is de enigste manier, denk ik, dat het gaat werken.
Ja.
Ja.
Okay, hetzelfde maar bij wat deze, ik sta ervoor open. Hè.
Ah ja, heb je een Signal-account?
Nee.
Ah ja.
Maar ik wil dat gerust maken.
Oh, eens mee beginnen.
Ik zal er eens mee beginnen.
Allee.
Maar ja, dan ben ik daar helemaal alleen op, want ik ken niemand
dat
die dat
niet.
Gebruikt.
Dat
echt?
Kan
nee?
Niet.
Nee? Oké, okay, ik ga dat morgen navragen op kantoor.
Ja, doe dat.
Maar niemand heeft dat. Dat durf ik nu eigenlijk bijna met zekerheid zeggen. Met een aan
ja.
Zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, ja. Moet ik zeggen.
Okay.
Advocatentermen.
Ja. Oké. Okay. Komen erop terug.
Oké. Okay. We hebben het er nog over.
Ik had daar zoveel, ging er zoveel op zeggen, maar we gaan, okay. We gaan het daar even bij houden. Mastodon of X?
Gebruik ik ook allebei niet. Dus weinig.
Ah, nee.
Nee, ik gebruik dat eigenlijk niet.
Nooit gebruikt.
Twitter. Nooit een account gehad.
Ah, ja.
Nee.
Oei.
Nooit. Allee. Raar, hè?
Raar.
Ja.
Misschien zijn inderdaad bepaalde doelgroepen die daar actief op waren in der tijd. Maar toch, ja, veel mensen
hebben
toch ook hun leven op Twitter gehad.
Ja.
Ja, en Mastodon, dat begrijp ik. Maar dat is ook weer zo'n voorstel. Allee, het is inderdaad een netwerk zoals het nog moet zijn. Hè.
Mm-hmm.
Geconnecteerd met mensen. En die mensen die sluiten zich aan op een server die door iemand wordt uitgebouwd die daar zelf voor betaalt.
Mm-hmm.
Het is een gedecentraliseerd model, zoals het internet ooit was en zou terug moeten zijn, eerlijk gezegd. Want alle macht zit bij een paar grote bedrijven.
Klopt.
We hebben geen open internet niet meer. Hè. Dat is een illusie. Hè. Dat is allemaal in handen van een paar grote bedrijven.
Mm-hmm.
En dat klinkt dat heel wat samenzwerigheidstheorie-achtig, maar dat is het absoluut niet. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar bon. Maar dus zo'n producten bestaan is heel wat open source producten die perfect kunnen doen wat we allemaal vandaag op dagelijkse basis al gebruiken,
mm-hmm.
maar dan die terug in handen van onszelf komen.
Ja.
Uiteraard, iemand moet ervoor betalen. Dat is altijd het probleem. En als het niet via profilering is en alle kwets die je wordt door de strot gejaagd, dan... Ik ga er zelf iets voor moeten betalen, natuurlijk. Ik ben nu precies de les aan het lezen.
Nee,
maar
ik gebruik geen een van de twee. Dus,
nee.
Dus,
okay.
Ja.
En nieuwsgaring, hoe blijf je bij? Via zijn er specifieke nieuwsbrieven? Is dat, ik vermoed dat je een krant leest, morgens.
Ja, via de standaard apps, zal ik maar zeggen.
Ah, ja.
Dus,
de standaard.
De standaard, ja. De app van de standaard.
Ah ja, voilà. Ja.
Dus een beetje scrollen. En voor de rest, ja, natuurlijk wel nieuwsbrieven. Er zijn heel veel interessante initiatieven. Bijzonder strafrecht, de Innovative Lawyer, zo van die dingen.
Zeer ontspannend.
Zeer ontspannend, ja. En daar krijg je dan elke week een brief van.
Ja.
Alleen een brief in
zo.
De mailbox. Hè.
Nee.
Ja,
En dan dus, af en toe, qua ontspanning, een Instagram? Of?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ik heb zelf een Instagram-account. Uh-huh. En ja, daar scroll ik ook af en toe wel eens op. Ja.
Ja. Okay.
Daar probeer ik wel niet in de rabbit hole te belanden en, ja. En te veel te scrollen, maar ik... Ja, soms is het ook gewoon grappig, hè?
Ja, ja, uiteraard. Soms en de volg
ik
ook.
Ja, en ik heb eigenlijk niet te veel last van reclame en zo.
Ah, nee.
En ik vind het ook gewoon wel leuk. Ik heb een privéprofiel en daar volg ik ook echt gewoon alleen mensen op die ik ken en die mij kennen. En dat is dan wel leuk om ook zo met mensen ja, van een paar jaar geleden of zo, die dan zoiets op iets reageren en terug en dat je nog wel wat contacten ja. kunt houden. Dus vooral daarvoor, nu klink ik wel heel ja, millennial. Ik denk niet zoals de nieuwste generaties dat gebruiken. En dan heb ik een publiek account, waar ik zo wat ja, dingen over strafrecht, cyber enzovoort. Post over de advocatuur en waar ik ook andere profielen volg. En dat kan ik eigenlijk ook wel gebruiken, omdat ja, het is interessant om die andere mensen ook daarmee in contact te komen. Dus ik gebruik het eigenlijk vooral als een manier om met mensen in contact te komen ook.
Ja.
Dus ja.
Oké. Okay. Ja, ik zit hier iets altijd in, omdat ja, dat is nu wel een van de sociale netwerken waar het heel duidelijk is geworden, waar het helemaal verkeerd kan lopen met de algoritmes.
Sowieso,
waar
dat,
en daar word ik kwaad van, dat bepaalde mensen dus inderdaad, door dat dat misschien de enigste bron van nieuws is die ze gebruiken, in een bepaalde sfeer, groepering, whatever, door het algoritme terechtkomen en de hele dag niks anders horen, dat dat echt hun waarheid wordt. En dat is levensgevaarlijk, want zo ontwricht je...
Ja.
Maatschappijen, dat zien we op verschillende plekken in de wereld gebeuren.
Ja.
Ja, dat is iets waar ik word daar kwaad van. Hè.
Ah, wel ja, dus dat is wat ik bedoel ook met de angst van in het verkeerde terecht te komen als jongeren, als onze kinderen, die dan inderdaad die dingen voor waarheid aannemen. Met nu die nieuwe, hoe heet hem daar? Die man. Die zo anti-vrouwen is. En,
die een Brit.
Ja, ik ben zijn naam nu even kwijt, dat ontglipt mij.
Ja.
Maar
Tate, die een Tate.
Denk het. Ja, ik zie ons, zal het kwijt zijn. Zie ons zitten. Ja, de luisteraar gaat nu ongetwijfeld denken.
Andrew
ja,
Tate? Nee. Nee, noemt je nu weer?
Ja, we gaan het straks weten als het gedaan is waarschijnlijk. Ja. Maar ja, je weet wie dat ik bedoel.
Ja, ja, ja.
De luisteraar weet ook wie dat we bedoelen. Dus ja, daar word ik wel kwaad van.
Ja.
Ook. Of bang van.
Ja, en dan heb ik hier ook vaak de discussie van ja, maar Christophe, vroeger had je ook een gazette. En mensen zagen ook alleen maar wat dat er op de straat op het prikbord werd gehangen. Hè. Omdat er niks anders was. Dus dat was eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat het nu natuurlijk veel sneller en in veel grotere massa kan bereiken. Ook natuurlijk. Hè.
Ja, dat is waar. Maar ja, het is toch anders. Maar ja, we wilden niet mee gezegd hebben dat de gewone journalistiek, zal ik maar zeggen, met de nieuwsapp die je dan 's morgens opent, dat ook niet... Allee, ja... Er ook toch soms sensationele koppen en dan ja, wat erachter schuilt is dan vaak betalend, dus dat kunnen de mensen dan niet lezen en dan hebben ze alleen de kop mee en in de kop staat dan toch niet het hele verhaal en dat zie je toch ook zeker vaak in strafzaken waar het meer dan eens voorkomt dat de journalist er is om het requisitoor van het Openbaar Ministerie te aanhoren en de straffen die gevorderd worden, maar als het dan aan de beklaagden is om het woord te nemen of de verdediging dus te voeren, dat die al de zaal uit zijn. En dat ik dan denk, ja... Ja. Hoe kun je dan een genuanceerd verhaal schrijven? Ja.
Ja. Ja. Dat verkoopt misschien niet altijd, hè, want na 10 regels zijn de mensen het al beu. Hè.
Ja.
De attention span vandaag is niet lang.
Nee.
En ja, de TikToks en zo werken dat in de hand. Hè.
Dat is waar.
Kleine video's. Ja. Laten we positief blijven.
Ja.
Kampwaas of kalmbaas?
Oei.
Ja. Kijkt je uit tv soms?
Ja.
Heb je het gezien?
Kampoise heb ik zeker gezien.
Kalm niet?
Nee.
Allee.
Nee.
Dat is wel tof.
Oké, okay. Ja. Wat is het?
Ja, wel. Dus Tom ging een keer zien als hem zo ja, wat yoga ging doen en zich wat ging afschermen. Een weekje in Dardenne.
Een voorstukje
zo alleen zitten.
Juist. Ja.
Wat doet dat met hem?
Voorstukje van gezien,
ah, ja.
Maar niet nee. Gevolgd, dus nee. Duidelijk.
Ja, waarom kampen, vraag ik dat?
Ja.
Waar kunt je het beste bij vinden? Hoe zit je in elkaar? Wat is je karakter?
Ik denk dat ik een beetje te soft ben voor kampwaas. Dat ik dat niet zou kunnen, denk ik. Maar dat ik dat wel leuker zou vinden. Helemaal alleen zijn is sowieso niet mijn ding.
Nee?
Nee. Ik babbel graag, hè. Al van in de klas vroeger.
Ja, ja, dat zou inderdaad lastig zijn.
Dus dat is wel lastig. En ook zo, niks doen is ook soms moeilijk.
Ja.
Dus je zit altijd wel in die rat race.
Mm-hmm.
En soms wil er zo wel eens uit.
Mm-hmm.
Maar echt plots niks om handen hebben, niks doen, daar voel ik van mezelf dan dat je zo'n beetje... Ja, zenuwachtig wordt. Dat ik toch altijd denk... Ja, dat is ook een beetje een frustratie dan van mijn man die dan zegt... Ja, maar ga nu toch eens zitten. Rust nu toch eens eventjes.
Ja.
Maar dat ik dan zo zelf merk van... Ja, maar ik moet eigenlijk dat nog doen en dat nog doen en dat nog doen. Dus ik denk dat misschien wel confronterend zou zijn. Ja. Moest ik sowieso iets doen, zoals dan kalm was.
Dus je hebt momenteel geen behoefte om af en toe eens te connecten?
Behoefte? Ik zou dat misschien wel eens moeten doen. Dan zou het misschien ook wel wat rustiger worden in mijn hoofd of zo.
Mm.
Maar ja.
Voorlopig geen last van?
Nee, niet voorlopig. Al te veel last van. Ik ook eigenlijk weinig tijd om...
Ah, daar zijn
ja,
we.
Daar zijn we.
Tijd
moet je maken. Ja, dat is waar. Maar eigenlijk, ja, buiten natuurlijk voor de job... Ja, dat je wel online bent en je mails enzovoort. Maar voor de rest ja, is het job, baby. Ja, en schiet er eigenlijk heel weinig tijd over. Zelfs om nog...
Het is een aparte fase.
Ik heb zelfs kalambaas gemist.
Ja.
Dus om nog tv te kijken of iets anders.
Ja, maar dat was van voor... ja.
Ja, ik weet het niet van wanneer dat was. Ja.
Dat is geen excuus.
Geen excuus. Nee. Okay. Ja, ja.
AI of AI?
AI.
Ja. De baten of de interesse haalt het boven de vrees van waar gaat dit naartoe? Sorry, ik vat het nu weer zo op een manier samen.
Ja, maar... dat is... Ja. De vrees van waar gaat het naartoe... Ja, ik ben niet zo'n doemdenker, zoals sommige mensen zeggen. Van, ja, dat gaat de wereld overnemen. Of
nee.
Dat niet. Maar ja, ons bewustzijn van de gevaren en daar, ja, op een...
Dat is dat aspect. Maar eentje wat vaak vergeten wordt, is dat wij ondertussen niet doorhebben hoeveel energie, water...
Ja.
Er gaat naar het feit dat wij uit gemakzucht nu niet meer in Google aan het browsen zijn, maar aan onze ChatGPT gewoon vragen.
Ja. Dat is waar, maar je gaat dat niet meer kunnen tegenhouden.
Nee, dat is waar.
Dus je kunt er dan beter ja, op een bepaalde manier mee proberen omgaan en bewustwording creëren en ja, zorgen dat we ja, daar op een goede manier...
Ja.
Mee verder gaan, want tegenhouden gaat het niet
waar.
Meer kunnen. En het brengt ons ook wel positieve...
Ja. Maar ethisch kunnen vragen stellen. Hè,
ethisch kun je soms zeker vragen
stellen. AI wordt vandaag vooral door geld vooruitgestuurd, mm-hmm. Maar die flauw verdoen. Hè. Mm-hmm. Bedrijven die daar nu het hardst in vooruit gaan, die verdienen grof geld. En natuurlijk, als ik het over dat ecologisch aspect heb, zeggen veel mensen, ja, oké, maar die technologie gaat ook weer verbeteren. Je gaat straks nieuwe grafische kaarten weer hebben die... veel verder geoptimaliseerd zijn, gaat veel minder rekenkracht nodig hebben, whatever. Dus dat komt ook allemaal wel in orde. Maar we shall see. Want er loopt hier een paar rond met rare ideeën, hè? Datacenters in de ruimte. Straks... de sky is niet meer de limit, hè?
Nee, maar ik... Ja. Ik wil dat, daar denk ik eigenlijk nog niet te veel over
nadenken. Ah nee, ik ben een doemdenker.
Maar ja, jij bent precies een doemdenker. Ja, maar...
okay.
Of minder positief ingesteld, ik weet het niet. Uh-huh. Maar ja, wat ik natuurlijk gewoon in de praktijk zie, zijn dan misschien de kleinere dingen, maar AI dat gebruikt wordt om deepfakes mee te maken, om mensen of om bedrijven op te lichten of die zaken.
Ja.
En dat vind ik ook op zich al verontrustend, natuurlijk. Maar...
Graspop of Tomorrowland?
Tomorrowland.
Ja?
Ja, ja.
The Beats?
Ja. Ja. Ook niet per se. Laat ons zeggen,
de ervaring.
De grootste festivalganger op zich.
Niet?
Niet. Nee, nooit geweest. Ook niet toen ik jonger was.
Ah.
maar Tomorrowland is wel een ervaring, hè.
Dus je bent er al geweest?
Ja.
Allebei Graspop geweest?
Ja, nee.
Ik ook niet.
Nee. Nou, voilà. Dus ja, daarom dat ik het ook niet kies natuurlijk. Maar,
ja, de meeste mensen zeggen dat is allemaal Graspop, hè.
Is
dus,
dat?
Ja, dat moet iets magisch zijn, hè. Die mat daar in...
Is dat?
Oh. Is het Dessel, Mol, waar ligt het nu weer?
Ik weet het
ook niet meer.
Ja.
Gezien de Kempen, ja.
Oké, ja, nee. Ja, zegt me ook niet veel.
Wel, ja. Nee, je denkt dan direct aan zwaar gitaarwerken, wat is het allemaal, en ruige gasten, maar dat is blijkbaar een heel toegankelijk festival. Ja, wel toffe mensen die er misschien wat ruiger uitzien met momenten, maar...
Oké.
Ja. Misschien moeten we eens naar Graspop gaan.
Wel, misschien moeten we naar Graspop gaan, via Signal onze afspraak maken om er naartoe te gaan.
Ja.
En dan zien hoe dat we van alle big tech bedrijven afgeraken. Ja. En,
En dan gaan we dat kinderen verkondigen, hoe dat ze dat moeten doen. Ja.
Cool.
All right. Glamping of camping?
glamping.
Ja?
Ja, zeker wel. Camping. Als ik moet kiezen eigenlijk, een zeer luxueus hotel of huisje of iets, zeg ik zeker geen nee tegen. Maar glamping heeft zeker ook wel zijn charme. Op bepaalde plaatsen dan toch. Ik heb het eigenlijk nog niet superveel gedaan. Dus ik heb misschien een slecht referentiekader, want mijn glamping was eigenlijk ook wel best.
Ja.
Ja, de locatie die ik toen gedaan heb.
Okay.
Was top.
Maar je bent niet een zwembadligger, hè?
Nee, ik ben zeker niet een zwembadligger.
Je bent vaak toch zo wat...
Nee, maar ik heb gewoon graag... Eigenlijk
de laatste seizoen van The White Lotus.
Ja.
Dat is zo typisch, fancy
ja,
dinges.
Nee,
en dan
zit
je in een hele dag om dat zwembad.
Nee, totaal niet. Oh, dat zou ik mij na een uur al vervelen. Aha. Maar gewoon dat je een dag iets gedaan hebt, ontdekt hebt, en dat je dan wel naar... het comfort van je kamer kunt gaan.
Ja, ja.
Of nog zoiets. Dat vind ik wel fijn. Maar glamping, als ik maar een eigen douche heb en een eigen toilet, is eigenlijk het belangrijkste.
Dat zegt mijn vrouw ook altijd.
Ah, voilà. Dat zal iets typisch vrouwelijk zijn.
Nou, dat weet ik. Ja. In ieder geval, Julie, ik vond het heel leuk om u te leren kennen. Ik vond het een zeer leuk gesprek, dus... Ik zou u daarvoor willen danken.
Dank u voor de uitnodiging.
Graag gedaan.